Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Naar gelang dat u luistert. Ik wil het vandaag hebben over Exodus 34. Een kleine situatieschets is namelijk het volgende. Israël heeft gezondigd tegen God door een houden kalf te maken. Ze hebben van God gehoord dat hij niet meer in hun midden mee zal optrekken, omdat ze continu zijn regels overtreden. En ze hebben ook gehoord, via Mozes, dat ze een halsstarrig volk zijn. Een volk dat hun hoofd niet wil buigen voor de Heere. Mozes die treedt op als bemiddelaar tussen God en het volk. Het enige dat Mozes heeft, is zijn ervaring met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, Mozes kent God. Mozes wandelt al jaren met God. En we gaan lezen vanaf vers 5 tot en met 10. En vanaf vers 10 tot 26 ga ik niet voorlezen, maar misschien kunnen jullie dat rustig eens lezen, want ik ga er toch wel een paar dingen over vertellen. We lezen Exodus 34 vanaf vers 5. Toen daalde de Heere neder in een wolk, hing daarbij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierendheid en trouw, die goedertierendheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders verheld aan de kinderen en kleinkinderen, zelfs tot in het derde en het vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei God: Zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de gehele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. Want het is ontzagwekkend wat ik ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Prachtig. Mooie woorden. Bij het vluchtig lezen van de tekst kan men zich afvragen, in vers 5 tot en met 7, wie spreekt hier van barmhartigheid? En genadig, geduldig en rijk aan de goedertierendheid en trouw. Die goedertierendheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Voor alle duidelijkheid, hier spreekt God zelf en wil aan Mozes duidelijk maken wie hij is. En afhankelijk van de Bijbelvertaling komt dat duidelijker naar voren. Een God die geen lust geeft in de dood van een opstandig volk, maar juist zoekt naar een zondig volk, om terug te roepen tot zijn gemeenschap. In deze versen wordt de karakter van God door God hier aan Mozes opnieuw geopenbaard. Met als doel Mozes, de bemiddelaar, te sterken in zijn geloof en zijn taak als leider van een opstandig volk te bevestigen. We mogen niet vergeten dat het volk 400 jaar in slavernij heeft gewoond. De gewoonten van de Egyptenaren deels heeft overgenomen en vooral hun eigen identiteit, hun godsdienst, hebben moeten verloochenen. Ze waren totaal vervreemd van hun God. En ook te vermelden dat er in die 400 jaar dat ze in Egypte verbleven, er geen woord kwam van God. Niet door profetie of wat dan ook. Er was niks. Totdat Mozes kwam. Begrijpelijk hun reactie? Misschien. En nota bene met de voorwerpen die God hen had gegeven, lees dat maar in Exodus 12 vers 35 maken ze een houden kalf. Een voorstelling die van God was zoals ze 400 jaar gezien hadden in Egypte. Een beeld door mensen gemaakt. Nochtans was het verboden om beelden te maken. Denk maar aan het tweede gebod van de wet, die door Mozes nog niet zo lang werd meegedeeld. Daar staat er in Exodus 2, kunnen we dat lezen, vers 1, dat dat niet kon, niet mocht. Misschien komt de gedachte op van, na al die wonderen, denk maar aan de uittocht, de tien plagen, de doortocht door de Schelfzee, dat het volk toch nog zo reageert. Misschien vinden wij hun daden onverklaarbaar, maar hoe meer wij de boosheid van ons eigen ongelovig hart leren kennen, des te meer zullen wij merken dat wij heel goed op hen lijken. En de vraag is, hoe zouden wij het beter doen? Daarom spreekt God tot Mozes en herhaalt zijn woorden en worden genadige uitnodigingen en aanmoedigingen gegeven om terug te keren en berouw te hebben. Niettegenstaande de veelheid van zonden die hier worden aangetoond, maar waar de zonde overvloedig is, is de genade veel meer overvloediger. En dan komen we aan vers 7. In vers 7b staat er, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Met die schuldige wordt bedoeld de mens die weigert zich te buigen, de ongelovige die geen gezag boven zich wil. Geen meester en geen God. Die uitspraak kennen we alvast. Voor die ongelovige is God een verterend vuur. Dan stopt die genade, die barmhartigheid. Denk maar bij de uittocht van Egypte, waar God zegt tegen Mozes, wanneer ik het bloed zie, zal ik aan uw huis voorbij gaan. Als een Israëliet hieraan twijfelde, maakte hij God tot een leugenaar. Er was de dood in zijn huis. Soms geeft God de mensen wat zij verlangen. Willen de mensen de waarheid niet ontvangen, die God hen aanbiedt, dan krijgen zij de leugen. Willen zij Christus niet aannemen, dan krijgen zij de duivel. Willen zij de hemel niet, dan krijgen zij de hel. Misschien komt die gedachte op van dat het allemaal onrechtvaardig lijkt. Maar zou de rechter der ganse aarde geen recht doen, staat er in Genesis 18, vers 25. Hij is God, hij beslist. De Alpha en de Omega, de Ik Ben die ik ben. Maar God spreekt hier om uit te leggen wie hij is, in woorden die voor Mozes te begrijpen zijn. God wil hierbij aantonen dat hij er niet alleen is, maar vooral begrijpt wie hij is. Gevoelens zijn belangrijk, maar niet het belangrijkste. En de Bijbel is ook, de belangrijkste manier waarop God tot de mens spreekt. Daarin legt God uit wie hij is, wat zijn wil is en wat zijn karakter is. Alles begint bij God, alles is door God en alles hoort voor God te leven. Alles hoort te beginnen bij wie hij is. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk in goedertierendheid en trouw. Dat zijn woorden vanuit vers 6 door God zelf gezegd. Alles in ons leven hangt af van die eigenschappen. Want als dat niet waar is, kunnen we niet gered worden. Broeders en zusters, als we die eigenschappen laten doordringen, in ons opnemen, beseffen door ervaring wat ze betekenen, dan gaan we net als Mozes in vers 9 ons haastig neerknielen voor die almachtige God. Mozes knielt voor God en aanbidt. Mozes knielt voor God in overgave, maar overgave alleen is niet genoeg. Je kan je overgeven met tegenzin, waarin je dan, denk ik, heel weinig vreugde vindt in je relatie met God. En het gevolg is van een lauw christenleven zal zijn. En dat was wat het volk moest leren. Namelijk je overgeven omdat hij het waard is. En niet om de voordelen eruit te halen. Nogmaals, we moeten God volgen omdat hij het waard is en niet om de voordelen eruit te halen. Zoals ik al aangehaald heb, alles hoort voor God te leven, want gij is de bron van alle leven. En het begint bij die machtige woorden die God spreekt tot ons allen. Nogmaals in vers 6, en ik herhaal ze graag. Heere, Heere, God barmhartig en genade. Dit was bij mij het besef dat ik met deze gezegende woorden, ondanks mijn zonden, vergeving heb ontvangen door Jezus Christus. Dit besef geeft mij een enorme blijdschap, dankbaarheid en hoop. Zoals ik al meermalen aangehaald heb, al zou er geen hemel zijn, geen leven na de dood, dan nog kies ik die weg met Jezus. Want het geeft mij vreugde in dit korte aardse leven. En elk mens zal moeten kiezen op die uitnodiging van de Heere, de Almachtige. De Bijbel leert dat God zichzelf openbaart in de natuur, de schepping, in het geweten van de mens, maar ook door zijn woord, de Bijbel. God laat geen ogenblik onbenut om ons te bereiken, om te laten zien wie hij is. De vraag is of we reageren zoals Mozes, vol overgave en aanbidding, of dat we ons hart verharden zoals Farao, die ook getuige was van Gods wonderen. En in de psalmen, ik ga een paar psalmen aanhalen, psalm 103, is een psalm, een loflied op Gods genade. Psalm 105. Een loflied van zijn trouw, psalm 111, een lofzang op zijn weldaden, psalm 33, een lofzang op zijn almacht. Woorden van aanbidding door mensen zoals u en ik, die door ondervinding getuigen waren van Gods wonderen, van Gods eigenschap. Spontaan komt het lied van Mozes in mijn gedachten en van het lam. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere, almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de heiligen, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet aanbidden? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Een lofzang op God. Dat kunnen we lezen in Openbaringen 15, vers 3 tot en met 5. En de reactie van Mozes, de man Gods, is: hij verbloemt de zonden van het volk niet. Hij weet hoe ze bijna onverzadigbaar zijn in hun lust en ook naar valse aanbidding. En toch treedt hij op als bemiddelaar. Welke liefde heeft Mozes niet voor dit volk? Waarbij gij, zeer belangrijk, aanspraak maakt op Gods eigenschappen om voor dit zondig volk te pleiten voor de troon van genade. Mozes als leider van het volk gaat met God praten. Hij geeft geen rechten waarop hij aanspraak kan maken om dingen te vragen. Het enige dat Mozes geeft is wie God is. En juist Gods beeld hebben is een belangrijk kenmerk in ons geestelijk leven. Dat brengt ons bij de voeten van Jezus, de bemiddelaar van het nieuwe verbond, het lam van God dat elke zonde wegneemt, want uit eigen kracht lukt het ons niet. De vrije toegang tot de Vader, dat besef brengt een mens tot berouw en het gevolg is ware aanbidding. En dan lezen we vanaf vers 10, toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. De eigenschappen die genoemd zijn in vers 6, komen nu door de woorden, zie, ik sluit een verbond, tot uiting. Dit verbond is een herhaling van wat er in Exodus de hoofdstukken 20 tot en met 30, al door God werd gezegd. Dit verbond is tweedelig. Er worden leefregels gegeven, wetten, en er is ook een offersysteem. Alhoewel er van dat offersysteem hier in onze tekst niks wordt aangehaald, wil ik daar straks terug op komen. Die wetten, die leefregels. Dit is wat veel mensen denken wat godsdienst is. Het houden van regeltjes en als we ons best doen, komen we in de hemel. Denk maar aan de verschillende godsdiensten, waarbij het houden van regels, denken ze, de weg tot de hemel is. Misschien krijgen we bij deze woorden ook die indruk. Maar vergeet niet dat het volk 400 jaar slavernij achter de rug heeft. En totaal geen weet geeft met het dienen van hun God. Een teugeloos volk loopt zijn ondergang tegemoet. En God wil hem daarvan behoeden. En juist die regels laten zien dat dit het beste is voor het volk. En zeg nu zelf, wat God voorlegt is inderdaad voor hun beste wil. Vooral wat hun relatie met de omliggende volken betreft, dat is precies wat God wil doen. Hij is de liefdevolle vader die weet wat het beste voor zijn kinderen is. En als vader gaan wij ook leren wat goed en slecht is voor onze kinderen. Als je dat in twijfel trekt, kijk maar naar Israël nu. Een gezegend volk. Maar het doel met God, van God met het verbond is niet alleen Israël, maar doorheen Israëls leefwijze tonen aan de omliggende volkeren hoe goed die zijn. Vele volkeren leven in angst voor hun goden en niet zelden werden mensen geofferd voor hun goden. En God waarschuwt hen hiervoor. Lees maar de versen 12 tot en met 16. God waarschuwt hen hiervoor om geen verbond te sluiten met de omliggende volkeren, om hem van allerlei kwaad te behoeden. In Jacobus 4, hoofdstuk 4, vers 4 schrijft: vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Alles wat afgoderij is, kon niet. En dat hebben ze zo pas bewezen door het gouden kalf te maken. Maar wat is nu afgoderij? Beelden? Alleen dat? Ik denk het niet. Alles wat we boven God stellen, is afgoderij. Geld, werk, hobby, vul maar in. Een hele hoop van deze dingen zijn op zichzelf niet verkeerd. Maar wel op het moment dat ze de plek van God in ons leven gaan innemen. Hij is een naijvere God. God wil dat we alleen op hem vertrouwen. Alleen hem op de eerste plaats stellen. En soms moeten we daar nu en dan aan herinnerd worden, want we weten en we kennen allemaal ons eigen ik. Sommige van die regels die we hier lezen vanaf vers 12 tot en met 26 zijn echt specifiek voor Israël. Ik hoop dat je de tijd neemt om dat eens door te lezen, maar ze zijn echt voor Israël geschreven, ter herinnering aan wat God voor hen heeft gedaan. Bijvoorbeeld het vrijkopen van de eersteling. Een beeld dat hen herinnert aan het lam die de prijs betaalde bij de uittocht. Maar ook dat in ieder huisgezin van de Egyptenaren de eerstgeborene werd gedood. Omdat zij de kans zouden krijgen om weg te gaan. Omdat de farao en de Egyptenaren zouden zien dat God het meent. De eerste vruchten van de oost bijvoorbeeld. Dankbaarheid. Dankbaarheid naar God toe, want hij is die zegent. Hij is het die ons zegent. En dankbaarheid tonen, dat was iets wat ze moesten leren. Ze waren gewoon van te werken voor niks. En dankbaar, in die 400 jaar tijd was er weinig dankbaarheid, denk ik, bij die mensen. Beeld u in, 400 jaar slavernij. Niets mogen, altijd moeten. Nogmaals, al die regeltjes, al die wetten, was goed voor het volk. Een volk zonder wetten is chaos. Zo ook bij Israël en zo ook nu van vandaag. Zijn er geen wetten, dan is er anarchie, dan is er wetteloosheid, dan is er chaos. Nogmaals, om terug te komen op onze tekst hier. Het doel van dit verbond is dat Israël gaat zien wie God is. Zodat de andere volken ook zullen gaan leven naar zijn wil. En ik hoop dat wij ook gaan zien wie God is. En dan wil ik nog verder gaan op het offersysteem. Dat lezen we inderdaad in de hoofdstukken 20 tot 30. En hier wordt dat niet beschreven. Maar zoals we uit onze teksten kunnen afhalen, was het volk inderdaad zondig. En dachten ze door hun God te aanbidden, of een God te maken, hen daarmee wel gevolg te zijn. Maar geen mens kan God verbond houden. Juist doordat de mens niet in staat is om dit verbond te houden, geeft God een offerdienst ingesteld. Waarbij het offer, denk maar aan het lam, bij de uittocht van Egypte, de plaats inneemt van de zondige mens. Dat probleem, onze zonde, tegen een eeuwig God, heeft ook een eeuwige uitwerking. De consequentie van zonde is voor eeuwig gescheiden te zijn van God. Maar God wil dat we eeuwig bij hem zijn. Op de grote verzoendag lezen we in het Oude Testament, Leviticus 16, vers 30. Want op die dag, op deze dag, wordt voor u, en dat geldt enkel voor de Israëliet, verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Dat was toen met Israël en met alle mensen die wilden geloven in de God van Israël. Toen op die ene dag werd ook al verzoening gedaan van al hun zonden. En de enige manier waarop het nu kan, is door Jezus Christus onze Heer. Het lam dat de zonde wegneemt. En dat lezen we in Matteüs 6, vers 26, vers 26 tot 28. Daar zegt Jezus. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de beker en dat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Hoe dieper wij door de kracht van de Geest van God indringen in de kennis van de verlossing die in Christus Jezus is, hoe beslister onze afzondering en des te volkomener onze toewijding zal zijn. Wat wij doen, moeten wij doen om wat de Heer voor ons heeft gedaan en niet om iets te bekomen. En misschien moet ik die zin nog eens herhalen. Hoe dieper, hoe meer wij besef krijgen door de kracht van de Geest van God indringen, echt beseffen wat het verlossingswerk van Christus inhoudt en dat wij uit onszelf niets kunnen, dat het enkel en alleen genade is, hoe beslister onze afzondering en des te volkomener onze toewijding zal zijn. Met andere woorden, als we beseffen wat Christus doet voor ons en welk een cadeau we krijgen, alleen en enkel alleen maar om te geloven, denk maar aan de Israëliet, die moest geloven dat het bloed van het lam op de deurpost zijn huis van de verderfengel zou voorbij gaan, en dat ook Sanderdaas merktige, zo mogen wij inderdaad weten dat Jezus bloed ons vrijkoopt. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Christus Jezus. Zolang wij door eigen kracht proberen, uit eigen kracht naar leven en vrede streven, om daardoor God te behagen, dan kennen wij de kracht van Christus bloed nog niet. Uit eigen kracht kunnen we niet. Want uit genade zijn we behouden. Door het geloof. En dat is niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand roemen. Amen.